Midden in de coronapandemie werden er bloemen op kindergraven gelegd op de begraafplaats in Bodegraven. Waarom? Omdat complotdenkers geloofden dat deze overleden kinderen het slachtoffer waren van satanisch kindermisbruik. Deze complottheorie had ongekend grote impact op het dorp. 5 jaar later reconstrueerden onderzoekers van politie en wetenschap de aanpak van de complotdenkers en komen ze met lessen voor de toekomst.
Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik over politiewetenschap en politiepraktijk. En dit keer over complotdenken. Dat doe ik met 2 gasten. Marnix IJsink-Smeets, criminoloog en veiligheidspsycholoog. En de leider van dit onderzoek. Welkom, Marnix.
Dank.
En naast jou Ewout Smeerdijk, destijds veiligheidsadviseur van de burgemeester in Bodegraven. En nu hoofdintegriteit van de politie Midden-Nederland. Welkom, Ewout.
Dank je wel.
Ja, Bodegraven, Zuid-Holland ligt dat, een dorp, werd dus in coronatijd het mikpunt van complotdenkers. Dan ging het met name om kindermisbruik en satanische pedofiele netwerken. Marnix, wat hield die complottheorie in, even in een notendop?
In een notendop hield het in dat een oud-inwoner van Bodegraven gaf aan dat hij lang daarvoor, in de 80e jaren, seksueel misbruik was geweest als kind, dat de kinderen vermoord zouden zijn en dat er vele andere kinderen misbruikt zouden zijn, dat die het leven ook hadden gelaten op verschillende manieren en dat die begraven lagen in Bodegraven op 1 begraafplaats.
Ja.
En dat nogal wat bekende mensen, zowel uit Bodegraven als die op dat moment in de landelijke politiek bezig waren of met de bestrijding van de COVID-pandemie, die zouden allemaal onderdeel van het satanisch netwerk zijn geweest en dat gedaan hebben. Om de zoveel jaar komt dat weer op en dan heeft de elite zich hieraan schuldig gemaakt.
En deze casus ontstond dus in Bodegraven. Ewout, heel veel mensen die zullen denken, ja, belachelijk, totaal ongeloofwaardig. Hoe kun je dit ooit geloven? Maar het is wel degelijk bloedserieus. En ook potentieel gevaarlijk, toch?
Nou ja, wat interessant is dat het onze voorstelling misschien te boven gaat, maar dat er heel veel mensen in de volle overtuiging zijn dat het klopt. En interessant is hoe ze daarbij gekomen zijn en dat niet alleen zijn gaan geloven, vanuit een klassieker, zoals Marnix zegt, een online complot, maar ook daar actief in worden en handelingsbereid zijn om op een begraafplaats hun steun te betuigen of zelfs tot geweldshandelingen overgaan. En het feit dat er allerlei op het oog onzichtbare volgers zijn waarvan een klein deel van de een op het andere moment overgaat tot actie of tot geweld, dat maakt het gevaarlijk en ongrijpbaar. En er zijn uit dit complot allerlei geweldsincidenten voortgekomen die in potentie levensbedreigend zijn geweest. Los van het feit dat de psychische terreur rondom slachtoffers en vermeende daders natuurlijk heel veel impact heeft gehad op mensen.
Ja, want inderdaad, er zijn dus bloemen gelegd op kindergraven. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor de nabestaanden al iets wat afschuwelijk is. Je hebt ook, neem ik aan, met die mensen gesproken.
Ja, er zat veel pijn in het dossier, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus als de integriteit van een overleden kind gekaapt wordt, als ware dat een slachtoffer van pedosatanisch misbruik, dan doet dat ontzettend veel met ouders en nabestaanden. Maar hetzelfde gebeurde met mensen die werden aangewezen als dader of als onderdeel van die elite of als slachtoffer van dat misbruik. Hè? Dus heel veel mensen werden echt beschadigd in pijn of verdriet dat ze al hadden.
Ja.
Of gingen over straat met het idee, ik word aangewezen en aangekeken als pedofiel. En sommige mensen waren hun leven niet zeker door wat hen overkwam daardoor.
Nee. Marnix, hoe heeft dit verhaal überhaupt voet aan de grond kunnen krijgen? Want je zegt, het begint met 1 persoon die zegt, ja, ik ben hier slachtoffer van geworden. En er zijn heel veel kinderen slachtoffer van geworden. Hoe kan het zijn dat er dan zoveel mensen ineens dat geloven?
Nou, dat is een combinatie van factoren. Deze ene man vond aansluiting bij een ander die we wel kennen als de complotdenker des vaderlands, die heel veel complottheorieën verspreidt en daardoor ook op internet al een grote volgersgroep had. En er kwamen nog wat mensen bij, ook met hun eigen volgerscharen. En het gekke is, de man waarmee het begon, daarvan zei iedereen in Bodegraven die hem kende, die moet je niet serieus nemen. Mm-hmm. Want ze kennen hem.
Ja.
Maar als je dat verhaal dan op internet hoort zonder die lokale kennis te hebben, dan denk je, dat moet wel waar zijn, want hij gelooft het ook echt. Het tweede is dat een jaar of wat daarvoor was er een enorm indrukwekkende uitzending van Argos geweest. Het verhaal van Lisa. En daardoor waren al veel mensen van dit soort verhalen op de hoogte, want dat was een vergelijkbaar verhaal. En wat blijkt nou? Achteraf, dat is heel goed uitgezocht, er is geen enkele steun voor dat verhaal. Dus ook daar was al zo'n verhaal heel geloofwaardig in de wereld gebracht. En dat blijkt gewoon ongefundeerd te zijn.
Ja.
Dan krijg je nog een andere component. We zaten in de COVID-tijd. Waarin een deel van de bevolking een groot wantrouwen had naar de overheid.
Naar vaccinaties.
Vaccinaties. Die voelden zich daarbij ook niet gehoord. En dan valt zo'n verhaal heel goed. Want je gelooft toch wel dat er dingen niet kloppen.
Nee.
En het wordt nog eens makkelijker gemaakt. Doordat we zaten in een lockdown. Dus iedereen zit thuis. En wat is jouw belangrijkste bron van contact met anderen en van vermaak? Dat is het internet.
Ja.
Dus dit ging als een lopend vuurtje.
Om de ernst te begrijpen gaan we even luisteren naar een fragment uit de docuserie Het Complot van de EO. Je hoort daarin Johan en zijn broer André, die is overleden. André werd door de complotdenkers opeens als slachtoffer van kindermisbruik genoemd. En er werd beweerd dat hij vanwege dat misbruik op latere leeftijd ook zelfmoord had gepleegd.
Zijn naam werd genoemd als zijnde slachtoffer van zedendelicten. En dat hij zich door zelfdoding van het leven beroofd had. En dat hij de eigenaar van het bedrijf was waar ik eigenaar van ben. Dus dat berustte allemaal op feiten die niet waar waren. Toen had ik zoiets van, wat is dit dan? Ja, dan ben je verbijsterd, verbaasd, boos. Wat gebeurt me hier nou? Waarom? Wat is hier gaande? André was 5 jaar daarvoor overleden. Aan een stolsel in zijn hersenen en in zijn slaap is hij overleden. En wij als familie daar het er heel moeilijk mee gehad. Soms heb ik het nu nog. Het raakt me.
Ja, Ewout, dit illustreert letterlijk de pijn die je dus als Precies. iemand die hier niks mee te maken heeft, die je dan kan voelen.
Ja, je hoort denk ik in de emotie, in de stem, hoeveel schade dat aanbrengt bij iemand.
Ja, en je had het ook over mensen die als dader worden aangewezen. Politici, bekende mensen. Een voorbeeld van oud-minister Janine Hennis Plasgaard, die ineens erbij betrokken werd. Maar waar een klasgenootje eigenlijk de dupe van werd. Kan je dat uitleggen?
Nou, wat de aanjagers in dit complot buitengewoon geraffineerd deden, was constant uitzoomen naar gebeurtenissen in Nederland of in de wereld. En dan weer inzoomen op bodegraven. Hè? Dus door die verhalen fysiek te verbinden aan een plek. En daarin deden ze hun huiswerk best aardig. Maar feit en fictie liepen wel door elkaar heen. En als ze dan ontdekten dat een bekende politicus ooit eens in een basisschoolklas had gezeten met deze of gene, dan werd deze of gene, of het voormalige adres van deze of gene, een soort locatie om dan volgers naartoe te mobiliseren. Waardoor dus een bejaarde vrouw op hoge leeftijd die daar nog alleen woonde ineens te maken had met allerlei mensen in haar tuin, met leuzen, pamfletten en bloemen. Wat bijzonder beangstigend en intimiderend was. Tot en met het niveau dat mensen zich echt ernstig onveilig voelden op het moment dat zij als dader werden aangewezen. En er echt allerlei bedreigingen en geweldsdreigingen richting die mensen ontstonden. Omdat er honderden mensen van overtuigd waren dat daar inderdaad een pedofiel woonde die moest worden aangepakt. Wat bijzonder is dat dit geen homogene groep is waar je in andere radicaliseringsprocessen, want dat is dit bij uitstek, hele homogene gezelschappen ziet. Jihadisme, extremisme, voetbalvandalisme, extreemrechts. Waren dit mensen van allerlei lagen en komaf in de samenleving, maar die deelden wel één lijn. En dat is een beschadiging in meer of mindere mate in de vertrouwensrelatie met de overheid. Al dan niet in combinatie met verward gedrag. En dat diepe wantrouwen, dat was de voedingsbodem waarop geïnvesteerd werd door de aanjagers.
Ja. Zijn die mensen dan gevaarlijk?
Nou, lang niet allemaal. Kijk, wat interessant was, vond ik aan die journaals waarin dat complot de wereld in werd gezonden, dat er grote aantallen mensen, duizenden mensen actief meekeken en enkele honderden handelingsbereid werden en een heel klein deel daarvan was gevaarlijk.
Ja.
Het gevaarlijke is dat je niet weet welk deel dat is.
Ja.
Dus je wordt verrast in de snelheid van radicaliseren, want dat ging echt heel snel. En ook dat totaal onbekende mensen ineens geweldsbereid werden.
Ja. Ja. En qua journaals, dan heb je het over de journaals, eigenlijk de blogs en alle berichten die de aanjagers van deze berichten allemaal online verspreiden. Toch?
Ja, de dagelijkse broadcasting in Telegram groepen en in YouTube kanalen om dit verhaal de wereld in te brengen.
Ja, ja.
En er gingen volgens mij op hoogtepunten zaten daar meer dan 10.000 unieke gebruikers in.
Ongelooflijk, want ik wou inderdaad net vragen, Marnix, je hebt natuurlijk hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hoeveel mensen geloofden hierin?
Het is niet precies te construeren, maar tienduizenden hebben het zo over. Maar wij konden alleen maar volgers tellen of views tellen. En dan kan je niet precies zien hoeveel mensen het nou zijn.
Uiteindelijk, hè, Ewout, dan heb je daar dus mee te maken als burgemeester, als gemeente, als politie daar. Dat er bloemen worden neergelegd, dat er aangiftes komen van ouders, van nabestaanden, mensen die zich ongelooflijk boos maken wat hier gebeurt. Hoe ga je dan daar vervolgens mee om?
Ja, dat was het moeilijke. Kijk, achteraf gezien hebben we een lijn gehanteerd waarin het ging om eerst begrijpen, dan beheersen en vervolgens begrenzen. En dat beheersen ging over de openbare orde en het begrenzen ging echt over de aanjagers. Maar het begon met dat begrijpen. En ik weet nog vrij goed dat ik na een week of twee tegen mijn burgemeester zei, ik zie precies wat hier gebeurt en het radicaliseringsproces dat hier aan de grondslag ligt, maar ik heb geen idee hoe ik je daarin moet adviseren. Omdat hij als onderdeel van de elite ook gelijk buitenspel werd gezet in zijn ambt. Hè.
En, ja, want een burgemeester is de verbinder.
Is normaal de verbinderde bruggenbouwer. Die zoekte die ook. Nee, sterker nog. Hij was of onwetend of hij was onderdeel van de elite. Als die niet met het narratief mee zou gaan. Ja. En dat was ook mijn vraag aan Marnix toen. In COVID-tijd, denk eens mee ons te helpen begrijpen wat gebeurt hier en hoe gaan we dit goed aanpakken.
En je zegt begrijpen, beheersen, begrenzen. Mm-hmm. Begrijpen, dat is dan één ding. Hoe ga je dit beheersen?
Dat beheersen was uiteindelijk redelijk eenvoudig, omdat het ging over de openbare orde. En er zitten in de wetgeving meer dan voldoende bevoegdheden voor politie, justitie en burgemeester om dat goed te kunnen doen.
Ja, dus de begraafplaats beveiligen.
Nou ja, niet beveiligen, maar met een paardenmiddel als een noodverordening de begraafplaats gewoon volledig afsluiten voor mensen die daar niks meer te zoeken hebben, waardoor de grafrust terugkeert en daarmee ook de escalaties met ouders beëindigd zijn.
Ja. Laten we even luisteren naar de burgemeester op dat moment, Christian van der Kamp, de burgemeester van Bodegraven, want hij vertelt daarover in Nieuwsuur in 2021.
Ik had een vader die, wiens zoon al heel snel genoemd werd door de complottheorieën. Die is bij zijn graf gaan staan om dat graf te beveiligen, om te zeggen, ik wil ze niet dat ze hier bloemen gaan leggen. Die heeft ook meerdere keren mensen aangesproken erop. En uiteindelijk loopt dat zo uit de hand dat mensen zeiden van ja, als jij nu weggaat, dan kunnen wij tenminste hier de bloemen neerleggen. Ja, die man had echt zoiets van, dit is ons graf. Dit is het graf van mijn zoon. Ik wil die inbreuk niet. Ik wil niet betrokken worden bij dit verhaal. Ga weg. Nou, dat accepteerden ze niet. En toen ik hem sprak, was hij boos, was hij verdrietig. Maar ik voelde vooral de machteloosheid. Hoe raak ik hiervan af? En toen heb ik tegen hem gezegd, wij gaan die beveiliging overnemen. En we gaan zorgen dat Vredehof weer Vredehof is. Want een begraafplaats is geen actieplaats, maar een rustplaats.
Werkte dit inderdaad, Ewout?
Ja, zeker. Ja, want met de noodverordening en het beveiligen kwam de rust daar snel terug. Daarmee verplaatsten de uitingen, de fysieke uitingen, zich ook razendsnel naar andere plekken in Nederland. Dus daarmee was voor Bodegraven de rust op de begraafplaats terug. Maar het narratief en de ordeverstoring en de bedreigingen voor mensen gingen verder op andere plekken.
Ja, en wat doe je dan?
Ja, met je collega's in andere gemeenten, andere arrondissementspakketten en politieeenheden contact hebben over de samenhang, het zien van die samenhang en het gezamenlijk daarin optrekken.
Is dat het stukje beheersen of ook al meteen begrenzen?
Nou, dat begrenzen, dat kijk, strafrecht bij het hart, maar dat duurt vaak wel lang. En wat we hebben gedaan is naast met bestuursrecht openbaar orde aanpakken, is eigenlijk een soort wildcard met civielrecht. Door in een kort geding gewoon af te dwingen dat de onrechtmatige daad, zoals dat juridisch dan heet, stopte. En dat was eigenlijk een beproefd model ook wel vanuit de Verenigde Staten, waarbij ze met civielrecht en aansprakelijkheid de aanjagers begrenzen in hun smaad en laster en bedreigingen. En dat was op dat moment redelijk effectief om het de kop in te drukken. En daarmee hebben we ook, denk ik, de strafzaak van het OM geflankeerd en verstevigd om uiteindelijk tot veroordeling van de daders te kunnen komen.
Ja. Marnix, dit is best een unieke aanpak geweest, toch?
Dit is een hele unieke aanpak, ja. Het civielrechtelijk aanpakken van deze mannen, waardoor er dus ook een dwangsom op kwam te staan, dat werkte heel uitstekend. En volgens mij was het ook ingezet om het OM een beetje in een hogere versnelling te krijgen. Want dat duurde wel heel lang voordat het OM actief werd.
Eerst een kort geding en dan het OM pakt het over om daar daadwerkelijk een zaak van te gaan maken.
Laten we zeggen dat je als gemiddelde burger verwacht, en heel eerlijk gezegd als gemiddelde bestuurder ook, dat je verwacht dat het strafrechtelijk systeem, dat wil zeggen politie en justitie, sneller in actie komt. En overigens niet alleen de gemiddelde burger en de gemiddelde bestuurder, maar ook de slachtoffers in deze. Die hebben zich enorm in de steek gelaten gevoeld namelijk, omdat al ver voordat de bloemen op de begraafplaats werden gelegd, werden zij bedreigd. Gingen ze aangifte doen. En dat gebeurde op verschillende plekken. Want in uw eigen woonplaats hebben we even geen tijd, dus moet u daarheen. Mm-hmm. En die signalen kwamen dus wel binnen bij de politie, maar zorgden niet dat politie en justitie zagen wat voor ernstig zaak zich aan het ontwikkelen was.
Nee.
En dat betekende dat ze zich heel lang wel aangifte gaan, maar er gebeurde niks en ze hoorden niks. En OM kwam niet in actie. Daarnaast, het is een beetje smaad, het is een beetje laster. Is dat nou zo serieus? Nou, het was heel serieus, want die mensen waren doodsbang.
Ja. Hoe denk je dat het komt dat het eigenlijk strafrechtelijk gezien dan zo laat op gang kwam?
Een combinatie van dingen. Het is ook in het strafrechtelijk systeem nog een heel onbekend fenomeen. Sowieso, wat de hele digitale wereld betekent voor de veiligheid is ook voor politie en justitie nog vrij nieuw. Wat ons opviel was dat we in ons onderzoek een paar uitstekende professionals tegenkwamen binnen de politie op verschillende plekken. En die hadden al heel snel gezien, dit gaat uit de klauwen lopen. En hier gaan mensen enorm veel schade oplopen. En die hebben geprobeerd dat bij hun hogere legerleiding, om het zo maar te zeggen, aan te kaarten. En die kregen geen gehoor. En dat heeft de mensen die beschuldigd waren enorm veel pijn gedaan. Nog eens te meer omdat de grote versnelling kwam toen bekende Nederlanders werden
bedreigd.
Toen zag je dat het opeens een enorme stroomversnelling nam. En dat is natuurlijk pijnlijk als je een gewone gemiddelde burger bent.
Ja.
Maar je merkt, voor mij is die aandacht er niet. Maar op het moment dat de minister wordt bedreigd, dan is hij er wel.
Ja, dat is heel pijnlijk. De belangrijke les dus ook, denk ik, voor de instanties. Mm-hmm. Uiteindelijk, Ewout, ontstond er dus wel degelijk die synergie tussen alle mensen die eigenlijk samen moesten gaan werken om dit een halt toe te roepen. Welke instanties waren dat allemaal bij elkaar?
Nou, er werd heel intensief en goed samengewerkt binnen de driehoek, waar uiteindelijk een soort strategisch team uit ontstond. Dat bestuursrecht, strafrecht en civielrecht naast elkaar, als een soort ritssluiting zou je kunnen zeggen, liet optrekken. Waarbij ik ook weet dat vanuit Officier van Justitie hard aan getrokken is om de capaciteit en de aandacht op de juiste plekken te krijgen. En toen dat ging draaien, zag je dat het civiel recht zo zijn impact had met het kort geding en de dwangsommen die werden opgelegd. Daardoor versteelde het narratief. Het OM slaagde erin om kleinere zaken en volgers die kleinere strafbare feiten pleegden te arresteren. En dat was een opmaat naar de aanhouding van de drie aanjagers.
Ja.
Maar goed, twee van de drie aanjagers zaten in het buitenland. Hè. Dus ook de route naar die aanjagers duurde lang om daar uiteindelijk bij te komen. Dat is gelukt, maar ook dat heeft allemaal tijd gekost.
Ja, maar werden wel voor de rechter gebracht.
Zeker,
uiteindelijk.
En veroordeeld.
Is daarmee dit complot rondom Bodegraven, is het daarmee weg?
Nee, want het is niet een complot van Bodegraven. Die dreiging is niet weg, omdat het gestoeld is op mensen die het vertrouwen in de overheid zo kwijt zijn en zo anti-institutioneel denken dat ze vatbaar zijn voor dit soort handelingen. En in deze tijdgeest en in het huidige politieke klimaat, met alle vraagstukken die gaande zijn, zie je dat het vertrouwen van de samenleving in de overheid eigenlijk in de democratische rechtsstaat, dat de overheid het voor je oplost of voor je zorgt, dat die op gespannen voet staan en dat het niet makkelijker wordt.
Nee. Nou lijkt me wel, Ewout, dat er enorm veel dilemma's hierbij kwamen kijken. Omdat je als gemeente, je wil ingrijpen, je moet ingrijpen. Tegelijkertijd word je al door de groep gezien als de elite, de boeman, je bent erbij betrokken. Dit is ongelooflijk moeilijk, die dilemma's in je aanpak, denk ik.
Het grootste dilemma zat eigenlijk in de communicatie. Dus, want alles wat podium kreeg, werd gebruikt als materiaal in de uitzendingen. Dus ook in de communicatie hebben we sterk geworsteld hoe we daarmee omgingen, omdat we het geen brandstof wilden geven. En zoals Marnix ooit treffend en liefkozend zei, het was een brick-by-brick solution voor een brick-by-brick problem. Dus we zijn werkende weg, onze weg gaan vinden in zowel het complot als de aanpak. En daar hebben we met de beste intenties geprobeerd mensen te beschermen, de openbare orde te beheersen en de aanjagers te begrenzen.
Is het gelukt?
In dat moment, in die fase, denk ik wel.
Maar later?
Nou, het is niet weg.
Nee.
Een van de aanjagers is opnieuw actief vanuit een andere plek in de wereld. Er zijn nieuwe volgers opgestaan. Er zijn nieuwe voorgangers opgestaan. Er worden nieuwe slachtoffers gemaakt. En er zijn nieuwe plekken die benut worden. En ik hoop dat daar vanuit het bevoegd gezag dat daar zit in dat gebied voldoende aandacht voor is.
Marnix, welke lessen trek jij nou vooral uit deze casus? Maar misschien ook juist het bredere verhaal.
Een belangrijke les is dat we veel beter moeten snappen wat verspreide signalen die je als politie en justitie opdoet, wat die betekenen, wat die zeggen over een grote patroon wat erachter zit. Dat is echt een inhaalslag die gemaakt moet worden binnen politie en justitie vooral. Daarbij komen we ook op het vraagstuk van hoe ver ga je in het monitoren van internet? Kijk, wij zijn een rechtsstaat. Dus je wilt mensen niet echt de hele tijd zitten te volgen.
Nee.
En mensen
vrijheid moeten, van meningsuiting.
Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van beweging. Persvrijheid, hartstikke belangrijk. Nog eens eens te meer belangrijk als je ziet wat er om ons heen in de wereld gebeurt. Ook in het voorheen zo vrije Westen. Waar je ziet dat het razendsnel wordt afgebroken. Nou, daar moeten we niet heen. Maar je moet zoeken naar een hele fijne balans tussen die rechtsstaat overeind houden en mensen beschermen die het slachtoffer wordt van dit soort verhalen die op hen de uitwerking hebben van psychische terreur. En met dat laatste kom ik op een andere les. Je moet veel beter snappen als overheid wat de impact is van dit soort verhalen op de mensen die daarin belasterd worden. Dat is geen smaad, dat is geen laster. Het is een vorm van psychische terreur met een enorme impact op die mensen die zich heel klein gaan maken, onzichtbaar maken. Een beetje afhankelijk. Sommige mensen hebben er weinig last van, maar we hebben toch wel de nodige mensen gezien. Gewoon traumatische ervaring. Daar moeten we veel scherper op zijn. Zorgen dat ze gesteund worden, zorgen dat ze beschermd worden.
Ja.
Dan zullen we toch echt in deze samenleving scherper om moeten gaan met de digitale platforms die van opwinding hun verdienmodel hebben gemaakt. Voor hen zijn dit soort verhalen eigenlijk heel gezond, want het levert heel veel kliks op.
Ja, maar dan hebben we het dus over sites die bijvoorbeeld bewust desinformatie verspreiden.
Nou, of ze dat bewust doen. Kijk, neem X, neem Telegram. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Daar gaan dit soort verhalen op rond. En we snappen, naar mijn smaak, nog maar de helft van de schadelijke doorwerking die dat heeft. We hebben er een enorme voordelen van, maar ook gigantische nadelen. In dit geval hebben dus individuele mensen die erin belasterd worden, hebben daar enorm schade van. Maar let ook op wat dit doet in ons denken over de democratie en over de rechtsstaat.
Ewout, we hebben het natuurlijk eerder gehad over het feit dat Bodegraven maar één casus is. Maar er zijn heel veel complottheorieën. Er is een hele lijst, ook rondom corona. Maar bijvoorbeeld ook de toeslagenaffaire, die komt daarin voor, toch?
Nou, dat is denk ik een van de pijnlijke voorbeelden waarin een deel van de samenleving het vertrouwen in de overheid verliest. Dus of je het nu hebt over de toeslagenaffaire of de stikstofaanpak met boeren waarvan boerderijen ingetekend worden voor reductie. Of je woont in Groningen en je bent je huis verloren aan de schade van aardbevingen. Het gaat erom dat je iets overkomt wat groter is dan jezelf. En waar je van de overheid mag verwachten dat ze dat oplossen of dat ze dat in alle redelijkheid regelen. En vervolgens raak je het vertrouwen kwijt in eerst de schade die wordt aangebracht en vervolgens de oplossing die niet tot stand komt.
Ja.
En in die voedingsbodem vindt dit narratief zijn afdronk.
Ja.
En daar hebben we, denk ik, als collectief, de bestuurskracht van dit land heeft daar niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook een ongelooflijke kans.
In welke zin?
Nou ja, door dat anders te doen. Desinformatie met informatie bestrijden is ontzettend moeilijk. De platforms die daaraan bijdragen, die zitten niet voor niks gevestigd op de Cayman-eilanden. Daar kom je heel moeilijk bij. Maar in ethiek overeind blijven en waarmaken waar je voor staat en schade of pijn van mensen recht doen en daarin betekenisgeving heel dichtbij komen. Of dat nou in de informatiedeling en de aanpak van politie en justitie is, of als gemeentebestuur in je verantwoordelijkheid voor je inwoners. Daarmee laat je eigenlijk in het klein zien dat het wel kan en win je dat vertrouwen te voet weer terug.
Ja.
Wat misschien te paard vertrokken is.
Zijn er ook oplossingen hier gewoon in Nederland? De dingen die we hier kunnen doen in preventie om te zorgen dat we dit voorkomen?
Ja, wat interessant is, wat Marnix net zei, dat de allereerste politieprofessionals die al in een heel vroeg stadium zagen wat hier gebeurde, dat zijn vrijwel allemaal mensen met een sterke achtergrond in radicalisering. Die dus heel snel patronen zien en zich bewust zijn van hoe die samenleving verschuift. Dat betekent dat als je op tijd naar die signalen luistert, dat je in een veel eerder stadium daar misschien nog wel een brug kan slaan. En nog wel het gesprek kan voeren en de verbinding kan maken. En die missen we.
Hoe zou je dat kunnen, die brug kunnen leggen?
Ja, dat is ontzettend moeilijk, want dat is handwerk. En ik denk ook niet dat dat een politietaak is. Maar die hoort in de samenleving. En dan heb je het over eigenlijk wat we hebben afgebroken ook in de loop der jaren. Gewoon het ouderwetse welzijnswerk, jongerenwerk, buurtwerk. Dus de nabijheid waarin mensen verdwalen in wat hun wordt aangereikt. Want wat het beste helpt is mensen weer een bredere scope aanreiken. En bij de een is dat de koekjes wissen. En bij de ander is dat een heel ander gesprek op tafel brengen.
Ja. En misschien op scholen veel meer aandacht voor mediawijsheid. Wat is waar, wat is niet waar? Wat moet ik geloven? Hoe werken algoritmes?
Ik denk dat de volgende generatie daar al veel meer in is toegerust.
Ja?
Nou, op de huidige basisscholen worden dat soort lessen gegeven om het verschil te zien tussen feiten en meningen.
Dat klinkt wel hoopvol, Marnix.
Ja, ik wou dat ik dat optimisme met de Ewout kon delen. Kijk, we zijn een bange, onzekere samenleving geworden. Door allerlei dreigingen die er ook internationaal op ons afkomen. Dat is één ding. We hebben een nieuwe manier van communiceren gevonden. Via digitale platforms, smartphone, et cetera. Waar we nog maar half snappen hoe het doorwerkt in de samenleving. En dan zijn er een groot aantal ontwikkelingen bij de overheid geweest, waardoor de overheid verder van de samenleving is afkomen te staan, en zeker van een aantal groepen in de samenleving. En die beginnen zich juist af te wenden. Nou, kijk alleen al wat er met het vertrouwen in de politiek is gebeurd. In het najaar van 2025 zien we dat dat tot een absoluut dieptepunt is verminderd. Ja. Daar groeien dit soort dingen op. Dat geeft de voedingsbodem. En als we dat niet willen zien en daar geen consequenties uit willen trekken, dan kan je erop wachten totdat dit weer gebeurt.
Jij hebt dus hier onderzoek naar gedaan. Waar hoop jij op? Wat moet er met het onderzoek gebeuren? Hoe moet het nu verder?
Als we met dit onderzoek een bijdrage hebben kunnen leveren aan een betere bescherming van burgers die hierin betrokken worden en die hun volstrekte leven te grabbel gegooid zien worden, dan ben ik al blij. Dat is stap 1. Het tweede is, als we iets meer gaan snappen hoe social media doorwerken in de gedachten van mensen die toch de overheid al niet vertrouwen, dan ben ik wederom blij. En als de overheid zou leren, politiek zou leren, meer en goed doordacht aandacht te geven aan het vertrouwen van de bevolking, dan gaat bij mij natuurlijk de vlag uit. En ik hoop dat we dat gaan realiseren, maar als ik kijk naar het politieke debat op dit moment, ben ik daar nog niet gerust op. En misschien moeten we dan ons hoofd nog een keer veel harder stoten dan wat in deze complottheorie is gebeurd, en dat uiteindelijk de wal het schip keert.
Tot zover deze aflevering van De Academie, de podcast van de Politieacademie. Veel dank aan jullie. Ewout Smeerdijk, destijds veiligheidsadviseur van de burgemeester in Bodegraven, nu hoofdintegriteit van de politie Midden-Nederland. En Marnix IJsing-Smeets is criminoloog en veiligheidspsycholoog en de leider dus van dit onderzoek. Eerder dit jaar, want misschien herkende je hem al, was Marnix al een keer bij ons te gast in een aflevering over maatschappelijke onrust en de impact daarvan op politiewerk. Denk aan Extinction Rebellion, Gaza, de boerenprotesten. En je vindt die aflevering van de Academie in je favoriete podcast-app onder de titel De impact van maatschappelijke onrust op politiewerk. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.